Efeze hoofdstuk 6, vers 1 tot 4, dat we onze gedachten daar continu nog weer naar terugbrengen. Dat dit de inleiding die ik hou niet losstaat van de rest, maar dat het hieraan gekoppeld is. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heer, want dat is juist. Eer je vader en moeder, want dit is het eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op aarde. Want dat is allemaal aan de kinderen, maar dan aan de ouders, aan de vader in dit geval. Vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzingen en de terechtwijzingen van de Heer. Tot zover de schriftlezing. En ik had al gezegd dat we vrij lang bezig zijn geweest met de inleiding over wetenschap. De wetenschap in de breedste zin van het woord, maar specifiek ook over de psychologie. De psychologie die veel te zeggen heeft over de opvoeding en veel invloed gekregen heeft in onze maatschappij en het algemeen. En ik heb gepoogd om die wetenschap in een Bijbels kader te zien, door de lens van de Bijbel. En dat daar grote voorrechten in naar ons toegekomen zijn vanwege het feit dat het Gods algemene genade is dat die wetenschappen er zijn. Wetenschap is een zegen. Psychologie is over het algemeen een zegen voor de mensheid. We kunnen er heel veel van leren en we kunnen er dingen van overnemen. Dat heb ik u ook laten zien. En als het gaat over de opvoeding van onze kinderen, dan kunnen we heel wat praktische zaken leren van de wetenschap. We hebben ook grenzen gesteld. Ik heb de zwakke plekken aangeduid van de psychologie. Dat het op geen enkele wijze rekening houdt met God. In de essentie, de psychologie. Ja? Houdt geen rekening met God. Het is een wetenschap die zich niet afhankelijk stelt van God. Die niet de Bijbel als vertrekpunt heeft. Maar vooral, en dat heb ik de vorige keer ook bij stilgestaan, is dat vooral dat de psychologie verwarring brengt over waar de mens nu verantwoordelijk voor is, waar God de mens voor verantwoordelijk houdt en waar niet. En dat was vorige week de preek. Belangrijk, als u niet gehoord heeft, ik zou u willen aanmoedigen, luister daar eens naar. Ik maak geen per voor mijzelf, maar voor dat onderscheid is denk ik van levensbelang en heel belangrijk in ons denken. Ik heb er ook voor gewaakt in het algemeen om te negatief of om te negatief te zijn over psychologie. Want niet elk aspect van de psychologie moeten we afwijzen. Het is eerder geweest dat ik uw onderscheidingsvermogen heb gestimuleerd, geprikkeld, gebouwd. Dat u onderscheidingsvermogen krijgt. Maar het grootste gevaar is als wij onderscheidingsvermogen krijgen, dat we geestelijk hoogmoedig worden. Dat we geestelijk arrogant worden. En gaan zeggen, wij weten hoe het zit. Zie, wat we dan gaan doen is dat wij inderdaad eerder gaan richten naar anderen. En naar buiten toe. En mijn punt van de prediking, mensen, is niet dat meer mensen dit horen. Is niet dat wij dit naar buiten brengen. Deze preken zijn niet gegeven om anderen te corrigeren. Deze preken zijn gegeven om u en mij tot geestelijke nederigheid te brengen en afhankelijk van Jezus Christus. Deze preken moeten ons verlossen van onszelf. Dus ik hoop dat u eerder in de spiegel kijkt dan dat dit een bril is waardoor u naar buiten gaat kijken. Dit dergelijke preken waar onderscheidingsvermogen in naar voren komt, en ik zeg dit met een bewogen hart, met een hart van een herder. Dergelijke preken kunnen namelijk heel makkelijk een stimulans zijn om munitie te hebben om naar buiten te gaan. En maar te schieten op alles wat beweegt, zou ik kunnen zeggen. Er zijn genoeg websites die dat doen. Dat is niet waar de Heer ons en mij zeker niet voor geroepen heeft. Het moet ons stimuleren om onze eigen verantwoordelijkheid op te nemen, waar ik vorige week over gesproken heb. Onze eigen afhankelijkheid van Christus. Het moet ons dwingen op onze knieën. Het moet ons feitelijk, als ik het zo mag zeggen, het moet ons zo nederig maken dat wij maar één ding bezorgd zijn, en dat is de onwetendheid van ons eigen hart. Dat is waar het ons toe moet brengen. de onkunde die nog in ons heerst. En dat deze preken u toe mogen rusten. Om dat onderscheidingsvermogen toe te passen in uw eigen hart. En de reden dat ik dit zeg, ik heb zelf ervaring genoeg. Praktisch gezien. Om te weten wat het is om geestelijk hoogmoedig te zijn. Regelmatig, in mijn tijd, als ik mij moet verootmoedigen voor de Heer, dan kijk ik achterom en dan zag ik mij daar weer voor in de tempel staan. Kent u die man? En die gelijkenis, de tollenaar achter en de farizeeër voor. Wat zei die farizeeër? Heer, ik ben blij dat ik niet ben zoals... Want dat is vaak wat we doen als we geestelijk onderscheidingsvermogen krijgen. En dat gaat gemixt met geestelijke hoogmoed. Wat zeggen we dan? Dank u Heer dat ik meer inzichten gekregen heb en dat ik niet ben zoals... En met als gevolg dat we allerlei negatieve dingen gaan zeggen, spreken over ons misschien wel medebroeders en zusters. Zie, wat zo makkelijk kan volgen is zelfverhoging. Neerzien op anderen. Weet u waarom ik dit zeg? Dit is precies wat 9 jaar geleden gebeurde, toen we uit de Paulusgemeente weggingen. Daar zat ontzettend veel geestelijke hoogmoed in mijn hart en dat zit er nog. Er zijn mensen in onze gemeente gekomen die hebben dat niet meegemaakt. Het gaat niet zozeer over de bezoekers, maar na die tijd zijn er mensen in onze gemeente gekomen. Die hebben dat proces niet meegemaakt. Die hebben daar niet doorheen geworsteld. En weet u wat dan zo mooi is in Gods woord? Dan ga je terug naar het Oude Testament. En dan vind je daar in Deuteronomium hoofdstuk 8 vers 1 en 2. Vind je daar zo'n mooie uitspraak van de Heer. Die inderdaad ook helpt om het volk Israël nederig te houden. Als ze het land ingaan. Deuteronomium, ze staan voor het land. Ze zijn 40 jaar door de woestijn gegaan en ze stappen naar binnen. U moet alle geboden die ik u heden gebied, zegt de Heer. Zegt Mozes in Deuteronomium 8:1, nauwlettend in acht nemen, opdat uw leven talrijk wordt en het land dat de Heer uw vader onder ede beloofd heeft binnengaat en in bezit neemt. Maar dan, ook moet u heel de weg in gedachten houden. Heel de weg in gedachten houden die u de afgelopen 40 jaar heeft volbracht. Dat was de enige generatie die kon zeggen, wij hebben dat volbracht. De rest was gestorven. Wij hebben een geschiedenis als gemeente. En het is goed om die geschiedenis regelmatig voor ogen te zetten. Zodat wij niet vergeten hoe slecht wij gestart zijn. Dat wij blijven terugkijken naar het verleden om daarvan te blijven leren. En niet te zeggen van Heer, oh, maar wij zijn nu beter, we hebben meer inzicht. En we zijn 9 jaar onderweg en we hebben onze theologie verder uitgebouwd. En wij weten hoe het zit. We zijn dankbaar dat we niet zo zijn als stippeltje, stippeltje, stippeltje. Geliefde kinderen van de Heer, als bepaalde onderwerpen duidelijker worden, als onze theologie scherper wordt, als wij messcherp de theologiemes zien, voor onze ogen zien gaan, dan is dat het punt dat wij op meest op het hoede moeten zijn en op de hoede voor ons eigen hart. Dan moeten we niet gaan denken, dit moeten anderen horen, of was die maar hier, of die zou dit moeten weten. Dat is niet het punt. Dan moeten we strijden om niet naar buiten te kijken, maar naar ons eigen hart. Elke preek moet erop gericht zijn dat onze harten getransformeerd worden naar het beeld van Christus. Het zit ook in de tekst van vandaag, Efeze hoofdstuk 6 vers 1. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heer, want dat is juist en goed. Hoe kunnen wij als ouders onze kinderen dingen leren als we zelf niet praktiseren wat het is om naar onszelf te kijken? Als wij aan onze kinderen zeggen, we moeten ze leren en trainen om gehoorzaam te zijn naar de Heer, dan is het eerste wat we moeten doen, is zeggen, wij moeten gehoorzaam zijn. Niet zij, maar wij. Dan moeten onze geestelijke ogen gericht zijn op onszelf. En zonde wil eigenlijk zeggen zelfgenoegzaamheid. Zelfgenoegzaamheid. Daarom wil ik u meenemen naar de genoegzaamheid buiten ons. De genoegzaamheid in Gods woord. Zodat wij inderdaad ook gaan leren waar wij onze genoegzaamheid kunnen vinden. Voor de opvoeding van onze kinderen. En voor ons eigen leven. De genoegzaamheid van de schrift. Dat dat in onze harten en onze levens mag een fundament mag worden. En dat het inderdaad ook, dat we gaan begrijpen dat Gods woord genoegzaam, en ik zal zo uitleggen wat dat wil zeggen, genoegzaam is voor onze harten, en voor het trainen van de harten van onze kinderen. De genoegzaamheid van de Bijbel. Is een term die we in onze gemeente wel zo vaker gebruiken. Maar het betekent eigenlijk, het concept wil eigenlijk zeggen, dat de Bijbel toereikend is. Dat de Bijbel inhoudelijk voldoende geeft. Dat het alles bevat wat wij nodig hebben. Om te leven voor Gods eer en glorie, te groeien naar zijn beeld en voor eeuwig bij hem te zijn. En getransformeerd te worden naar zijn beeld in heerlijkheid. Maar er is geen eenvoudige leerstelling, de genoegzaamheid. Er is niet eenvoudig, want het is niet een concept die, of het is niet een, je kan niet naar een Bijbelvers gaan om te zeggen van daar staat het. Ik bedoel, de rechtvaardigheid van God is een term die we vinden in de Bijbel. De Bijbel definieert dat ook. Dat is een kader, dat is helder. Maar de genoegzaamheid van de Bijbel vinden we niet direct in een Bijbelvers terug, maar wel het concept. Het concept. En als we dus spreken over de genoegzaamheid van de Bijbel, is dat ook niet een angstig kader waarin we moeten gaan zitten. Waarom? Het is een term die we in de Bijbel vinden, een concept die we in kunnen kleuren. Soms wordt het in het verleden werd het ook wel de perfectie van de schrift genoemd, of de waarheid van de schrift. Laat ik het eens omschrijven wat het is, in een lange definitie. De Bijbel bevat alle woorden van God die hij voldoende en noodzakelijk achtte in elke periode van de verlossingsgeschiedenis, en dat wij nu alle woorden hebben in de Bijbel die wij nodig hebben voor de verlossing, om hem volledig te vertrouwen en hem volmaakt te gehoorzamen. Dat is een mond vol, hè? De Heer kan het veel korter. Psalm 119, vers 1. Ga die maar eens mee. De Heer heeft altijd in zijn Bijbel een concept in een paar woorden die wij in een enorme omhaal van woorden formuleren. Nu heb ik er wel meer concepten in geplaatst in mijn omschrijving dan we terug kunnen vinden. Maar ik zal het pogen om die definitie die ik net voorlas ook uit te bouwen. Psalm 119 vers 1. En hierin vinden wij het concept van de genoegzaamheid van de schrift. Het is voldoende. Laten we hem lezen. We lezen hier uit de HSV. Welzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet van de Heere gaan. Dit is compact en dit is krachtig. Wat staat hier? Wie onberispelijk wandelt, wandelt in de wet des Heere. Anders gezegd, iemand die oprecht wil wandelen kan alles vinden voor zijn oprechte wandel in de wet des Heere. Nou, het Oude Testament was dat eerder gelinkt aan de wet. En dan niet de 2 geboden of de 10 geboden, maar het totaal van wat God gegeven had in de eerste 5 boeken. Maar bij toepassing kunnen wij met een hele complete Bijbel zeggen, maar dat geldt voor eigenlijk de hele schrift. Welzalig zijn de oprechten van wandel die in het woord van God wandelen. Zie, alles wat we nodig hebben om onberispelijk te wandelen voor de Heer is te vinden in zijn wet. De Oude Testament is gelovig, we hoefden nergens anders heen te gaan dan dat. Het was daar te vinden om onberispelijk te wandelen. Buiten zijn woord hebben wij ook niets nodig om hem welgevallig te zijn. Ga dus mee naar 2 Timotheus, vinden we het concept nog een keer. 2 Timotheus hoofdstuk 3, 14 en 15. En dat gaat over de jonge Timotheus die door zijn moeder en grootmoeder het woord heeft gehoord. En Paulus plaatst daar iets heel interessants bij. Een interessante benaming. En hij zegt er in 2 Timotheus 3 vers 14 tot 14 en 15. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt. En dat zegt hij tegen Timotheus. Waarvan u verzekerd bent. Omdat u weet van wie u het geleerd hebt. en u van jongs af de heilige schriften kent. Want dat was het complete Oude Testament. Timotheus, jij kent het hele Oude Testament zoals je dat gezien hebt, gelezen hebt, zoals het jou geïnstrueerd is. Blijf daarbij, want die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Dat is genoegzaamheid. De genoegzaamheid wil zeggen, alles wat nodig is om Timotheus zalig te maken, was te vinden in het Oude Testament. Meer had hij niet nodig. Dat is een belangrijk concept. Belangrijk concept. Zie, verlossing is in dit opzicht ook niet een ticket naar de hemel. Dat is zo anti-bijbel, zou ik zeggen. Dat is zo eenzijdig, dat is zo egoïstisch zelfs. Ja, ik ben van mijn zonde verlost, ik heb een ticket naar de hemel. Pardon? Is dat wat de Bijbel leert over verlossing? Nee, verlossing is dat je van je zonde verlost wordt. Dat je terug hersteld kan worden naar de schepping zoals God dat bedoeld had. En dat wij dus inderdaad gaan lijken op de volmaakte mens Jezus Christus. Het oude af, het nieuwe aan. Het is een continue strijd waar we nu in zitten. Heiliging, om eens bij hem te zijn. En volmaakt te zijn. Dat is iets heel ruims. Het is een heel groot concept. Verlossing is een heel breed iets in de Bijbel. Ja, dat wij steeds meer God gaan weerspiegelen. Steeds meer afhankelijk leven van hem. Niet meer de genoegzaamheid in ons, maar in hem. Steeds minder ik, steeds meer hij. Zie, wat Paulus hier tegen Timotheus zegt, van dat Oude Testament, dat kan u wijs maken tot zaligheid. Alles was daarin te vinden om verlost te worden. Hij hoefde niet te wachten op het Nieuwe Testament. Hij hoefde niet te wachten op nog een extra boek. Zie, alle wijsheid om volmaakt en volledig voor hem te leven, was te vinden in de Bijbel. Nu begrijp me goed, dit is een dogma die inderdaad wel in de gemeente, in de kerkgeschiedenis een dogma is geweest. Wij geloven in de genoegzaamheid van de schrift. Mensen, dit is niet een dogma om te strijden, dit is een leerstelling om uit te leven. Wat heb ik aan een dogma als ik mijn kinderen wil trainen in de rechtvaardigheid van God? Dat ik ze alleen maar de dogma's leer? Nee, dat ik ze leer toe te passen. Dit is niet de decoratie van een gemeente. Oh, hier staan wij voor. Nee, dit moet geïntegreerd zijn in ons leven. Als het gaat over onze kinderen en de opvoeding van onze kinderen in de wandel van de Heer en de gerechtigheid van hem, dan moeten we maar één vluchtroute hebben en dat is naar de schrift. Maar we kunnen eigenlijk, als we zo kijken, en ik heb nu het concept wat neergelegd, dat de Bijbel alles geeft wat we nodig hebben. Maar ik wil het wat uitbreiden. Ik wil het wat verbreden, verdiepen. Ik wil het wat van andere kanten laten zien. Eigenlijk, het is een diamant die ik neerleg, maar van een paar kanten ga benaderen. Want er is meer over te zeggen dan wat ik nu gedaan heb. Er is namelijk ook een progressieve genoegzaamheid doorheen de schrift. U zit het in uw schema, voor iedereen die er is. Ik hoop dat u een schema heeft. Een progressieve genoegzaamheid. Dit heeft te maken met de groei van de Bijbel, met de groei van de schrift, met de groei van Gods openbaring. Ik bedoel, Adam zijn Bijbel was behoorlijk dun. Mozes liep al met een paar boeken rond. Timotheus die liep al met een vracht rond. Wij lopen met een complete Bijbel. Ja, over een lengte van 1500 jaar is dat gegaan. Maar wat is nu het punt bij progressieve genoegzaamheid? Wil zeggen dat Gods verbondsvolk, Gods kinderen, op elk moment in de verlossingsgeschiedenis een toereikende en een genoegzame hoeveelheid openbaring hadden om te leven voor zijn eer en glorie. Het was altijd op elk moment voldoende voor de gelovige kinderen van de Heer om te wandelen met hetgeen wat, of tenminste met hetgeen wat ze gekregen hadden, dat genoegzaam was, zodat zij hem welgevallig konden zijn, hem konden eer en glorie geven. Ik bedoel, denk aan Abraham. Abraham had voldoende aan de opdracht in Genesis 12, dat God tegen hem zei, trek uit uw land weg en ga naar het land dat ik u wijzen zal. Daar begon Abraham zijn Bijbel. En hij ging. Dat was voor hem genoeg. Vertrouwen op het woord van God, dat was voor hem genoegzaam. Op het punt, we lazen dan net al een stuk uit Deuteronomium, toen ze voor de grens stonden, aan de overkant van de Jordaan, om het land in te gaan, hadden ze 5 boeken. Die waren geschreven, die zouden bewaard worden bij de ark. En wat ik zei, Timotheus had al een heel, en wij had meer en wij hebben het totaal. Zie, waarom zeg ik dit? Omdat de progressieve genoegzaamheid houdt in dat God zijn kinderen alleen verantwoordelijk houdt voor hetgeen wat hij geeft in de tijdsbestekken waar hij het geeft. Oftewel, Mozes in het Oude Testament was niet verantwoordelijk wat Paulus schrijft aan de brief naar Korinthe. Mozes werd daar niet voor verantwoordelijk gehouden om dat uit te leven. Maar het was genoegzaam wat Mozes had in zijn tijd. In zijn periode. Progressieve genoegzaamheid. Elk moment was de Bijbel genoegzaam. Hoe dik, hoe dun, hoe volmaakt, hoe volledig die ook nog was. In het geheel van de progressie die God gaf. Oh, dat is een belangrijk punt, mensen. Dat is een belangrijk punt. Wij zijn dus niet uniek met een complete Bijbel dat we kunnen spreken over genoegzaamheid. Mozes kon erover spreken. Ik bedoel, dat lees je toch ook? Doe dit en je zal een lang en een goed leven hebben in het land. Alle beloften zaten eraan vast. Ze konden gaan. Dat was alles wat ze nodig hadden. Progressieve genoegzaamheid. Dit is voor iedereen doorheen de hele geschiedenis van toepassing. Maar er is iets waar wij unieks hebben. Wij leven in een unieke tijd. Wij hebben namelijk een complete genoegzaamheid. Zie, wij leven na de geboorte, na het leven en na het sterven en na de opstanding van de Heer Jezus Christus. Wij leven na het kruis. En er is iets unieks na die tijd beschreven. U kunt dat vinden in Hebreeën hoofdstuk 1:1. Hebreeën hoofdstuk 1 vers 1. Zie, wij leven in na het volmaakte werk. Dat God in zijn, van de verlossing, dat God in zijn zoon heeft bewerkt. Wij leven na die tijd, wij leven niet voor die tijd. Wij leven in die grote zegen dat dat gebeurd is en geweest is. Maar we vinden daar ook dat wij eigenlijk dat wij alles gekregen hebben wat nodig is. De genoegzaamheid is afgesloten daarmee. En dat vinden we bijvoorbeeld in Hebreeën 1 vers 1. Nadat God voorheen, en dat is in het Oude Testament, voor een groot gedeelte, maar ook voor een gedeelte in het Nieuwe Testament, maar het verwijst hier hoofdzakelijk naar het Oude Testament, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had, door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door zijn Zoon. Zie, bij het komen van Christus, bij het volbrengen van zijn werk en het voleindigen van zijn taak hier op aarde, kwam daar een punt dat er een openbaring stopte, dat de genoegzaamheid compleet was. Alles wat over Christus geschreven en gezegd moest worden, is gezegd. Weet we dat nog? Efeze 2:20, daar hebben wij ook stilgestaan. Dat wij als gemeente een gebouw zijn, gebouwd op het fundament van de apostelen, en dat zijn de nieuwtestamentische apostelen, de profeten, waarvan Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Hij is de hoeksteen. Er zijn geen, in dat opzicht, geen apostelen meer. Daar hebben we het ook over gehad. Zie, het woord mag gezien worden zoals wij dat hebben, als een compleet afgesloten en een afgeronde genoegzaamheid. Zie, in Christus hebben we alles ontvangen wat God bekend wilde maken. We hebben niks meer te verwachten. De progressie eigenlijk die we de hele tijd zagen, die stopt. Het is compleet. Ik bedoel, we kunnen Openbaring hoofdstuk 22 openslaan en vers 18 en 19. De laatste boeken van de Bijbel. Het is niet voor een. Het is een hele duidelijke reden dat Johannes als langslevende apostel daar zijn zegel op drukt. En ja, ik hoor u bladeren, laten we het gewoon lezen. Ik heb de referentie erbij staan, maar niet de tekst. Openbaring 22, 18. En dan zegt hij: ik betuig u aan een ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, indien iemand hieraan toevoegt. Johannes is zich absoluut bewust dat hij het laatste boek schrijft. Dat hij eigenlijk de genoegzame schrift voleindigt. Hij is de laatste in de progressie van de genoegzaamheid en zegt, nu is het gedaan. Ik betuig u aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Indien iemand daaraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in dit boek beschreven zijn. En indien iemand afneemt van de woorden van hetgeen in het boek van de profetie staat, God zal zijn deel afnemen van de geboomte des levens en van de heilige stad welke in dit boek is of beschreven zijn. De theologische impact van deze woorden aan het eind zijn kolossaal. Het is een complete genoegzaamheid. Nu, maar ik strijd nu vandaag niet over een gesloten Bijbel. Ik strijd voor een gesloten genoegzaamheid. Een complete genoegzaamheid. Zie, alles wat wij hebben, vinden we daar. Ik bedoel, begrijp voorheen. Voorheen was het heel belangrijk in het Oude Testament. Als David iets moest ondernemen, wat ging hij doen? Dan ging hij naar de profeet. Dan ging hij God raadplegen. Dan gingen ze op zoek. Want niet alles was bekend. Heer, wat moet ik doen? Moet ik optrekken of moet ik niet optrekken? Moet ik de Filistijnen aanvallen of niet? Je leest het doorheen het hele Oude Testament. In het Nieuwe Testament, de gemeente begint, maar hoe moeten ze leven? De gemeente weet helemaal niks, die is begonnen. En wat zegt hij? Hoe moeten we leven? Er waren mensen met de gave van profetie om, omdat er niks was inderdaad, de gemeente op gang te helpen. Wat ze moesten doen. Apostelen werden heen gezonden. Wat moeten we doen? Wel, we gaan er maar eens te raden bij Paulus. En Paulus krijgt allerlei vragen. En hij beantwoordt ze in zijn brieven. En waar gaan wij heen? Gaan we naar profeten? Ik kan u eerlijk zeggen, die zijn er niet. Niet de profeten die ik terugvind in de Bijbel. Het zijn er apostelen. Nee, er is niemand die de opstanding van Jezus Christus heeft meegemaakt. En onder zijn onderwijs gezeten heeft. Er zijn geen priesters meer. Dat is gestopt, want we hebben nog maar één hoge priester, dat is Jezus Christus. Dus waar gaan wij heen? Hier. Dat is de volmaakte en complete genoegzaamheid. Zo'n mooi principe. Dit is niet een koude theologie, dit is zo rijk. Wij zijn de rijksgezegende in de hele verlossingsgeschiedenis. Sterker nog, letterlijk. We gaan 500 jaar terug. Toen waren er maar een paar mensen die de Bijbel compleet hadden. En die woonden vaak nog in grote kathedralen. En niemand kon lezen. Wij hebben de Bijbel in onze eigen hand. Compleet. Zie, wat doet nu die complete genoegzaamheid? Het stuurt ons elke keer naar de schrift toe. De vraag moet inderdaad gewoon zijn, wat zegt de schrift? Wat zegt de schrift? Wat zegt de Bijbel? Wat kunnen we daar vinden? Wat voor principes? Wat voor opdrachten? Wat voor mogelijkheden hebben wij? Zie, heel ons leven, heel onze opvoeding van onze kinderen, mogen wij oriënteren naar wat we allemaal weten vanuit de schrift. En niet alleen weten wat daar staat. Wat daarin is. Zie, het spoort ons aan om dit te doorgronden. Zie, als u en mij vraagt, wat doe ik de hele week? Dat vragen ze op het werk ook wel, een studie. En anders nog, ja, studie. Heb je nog iets anders te doen? Ja, studie. Waarom? Dat is zo'n dik boek. Ik bedoel, ik wou dat ik de Bijbel van Adam had. Had ik 2 bladzijden, was het afgelopen. Dan had ik vrije tijd. Wij hebben een pil van een boek waar we allemaal doorheen moeten spitten om het geheel en het totaal maar te begrijpen. Het is compleet genoegzaam, maar het vraagt ook dat wij een enorme inzet leveren. En velen die Bijbelstudie doen, die weten dat. Dat een enorm spitwerk is om het collectief te doorgronden, om het inderdaad ook in elkaar te passen, om te begrijpen van, zie ik dit juist, Heer? Vertel ik niet iets vreemds, wat u niet bedoeld heeft in uw schrift? Het is heel eenvoudig, je vertelt of wat waar is, of je vertelt wat niet waar is. Je vertelt of wat God gezegd heeft, of wat ik zeg. Andere opties zijn er niet. Het enige waar wij naar moeten streven is dat wij zeggen wat God zegt. Nou, dat is nogal een zware taak. Waarom staat er dan wat weten? Dat laat niet velen van uw leraren zijn. Het oordeel is niet anders, de standaard is niet anders, maar de impact van onderwijzers is veel groter, dus er zit veel meer aan vast. Het oordeel zal navenant zijn, de invloed die ze gehad hebben. Zou ik die erbij kunnen pakken? Ja, ik pak hem erbij. Ik had er een tussen gezet die ik eigenlijk weg kon laten, maar ik pak hem erbij. De Bijbel is ook een exclusieve genoegzaamheid. En hier soms moeten we onze denktank wel eens opzetten. Wat ik hiermee bedoel is dat de Bijbel zelf van zichzelf zegt dat het genoegzaam is. Niemand bevestigt dat. Niemand schrijft de Bijbel dat toe. De Bijbel is genoegzaam. De Bijbel draagt zijn eigen genoegzaamheid aan. We hebben dat net in een vers kunnen lezen, of in een paar versen. Ja? We hebben alleen het bewijs van de Bijbel nodig in dat opzicht. Het hoeft niet van buitenaf bevestigd te worden. De schrift staat op zichzelf. Het heeft genoegzaam gezag in zich. Dat is wat ik met exclusief bedoel. Het heeft een gezag in zich. Dat wij inderdaad alleen maar kijken en erkennen dat het een exclusief genoegzaamheid is. Nu, waarom zeg ik dit? Altijd is er een praktische facet. En ik maak hem ook naar de opvoeding van onze kinderen. Zie, in elk gezin hebben wij tradities. Je bouwt tradities op, je hebt tradities. Je doet dingen zoals je ze doet. Zoals je dat ook in een gemeente doet. We hebben het altijd zo gedaan. Of je geeft vorm aan dingen. Soms zijn het gewoon tradities. Soms is het gewoon van, nou ja, we vullen dat maar zo in. Maar wat is het gevaar met tradities? Dat ze eigenlijk in competitie gaan en eigenlijk gezien worden als dat ze op gelijke voet worden gesteld met de genoegzaamheid van Gods woord. En wat bedoel ik daarmee? Gewoon heel praktisch, en u heeft hem vaker van mij gehoord, maar ik gebruik hem als illustratie, omdat hij eigenlijk denk ik wel heel toepasselijk is. Kinderen worden ouder, jonger, noem maar op. Dat er bij ouders nog heel vaak de beleving is van, met kerst moeten de kinderen thuis zijn. Ja, met kerst moeten de kinderen thuis zijn. Dat is zo'n hot topic. Of ze moeten op bezoek op zondagmiddag. Begrijp me goed, ik ben daar niet tegen. Maar ik zal u uitleggen wat het gevaar hiervan is. Want op een gegeven moment, dan onderwijzen wij onze kinderen. En laat ik nu even het woord erbij gebruiken. Om onze persoonlijke voorkeur, dat kinderen met kerst thuis komen. Om die gelijke voet te stellen met de schrift. Nergens in de Bijbel ben ik tegengekomen dat ik met kerst naar mijn moeders moet. Nergens. Maar we maken daar een heilig huisje van, en zo noem ik hem ook even. En we verheffen hem op gelijke voet met de schrift en het is genoegzaam. Dat is waar we uit moeten leven. Volgens mij was het bredere principe, eer uw vader en uw moeder, de basis van ons vertrekpunt. En hoe we dat invullen geeft ruimte voor persoonlijke accenten en mogelijkheden. Zie, maar we zijn heel gauw geneigd om onze tradities op gelijke voeten te zetten. Hetzelfde als je kinderen hebt, kleine kinderen. Waarvan je eigenlijk ze leert om regels te hebben die redelijk en billijk zijn. Aan tafel laten wij geen boer. U weet wel, is dat een boer? Vinden we dat hier? Nee. Maar wij maken regels die redelijk en billijk zijn om een bepaalde standaard en norm en een nette manier van leven met elkaar te hebben. Nou moeten we heel goed aan onze kinderen vertellen dat dat niet de wet van God is die wij op hun leggen, maar de persoonlijke voorkeur zoals wij het woord van God pogen te interpreteren. In een toepassing. We moeten enorm voorzichtig zijn om niet alles op gelijke voet met de exclusieve genoegzaamheid van de schrift te stellen. Zie mensen, het is belangrijk in de training van onze kinderen om een duidelijk onderscheid te maken tussen onze persoonlijke voorkeuren, onze opgedane ervaring, onze persoonlijke wijsheid, onze praktische toepassing van bepaalde principes of de directe opdrachten van God. Oh, is dat belangrijk. Laten we die laatste, die exclusieve genoegzaamheid ook exclusief laten. Kinderen vragen voorheen, kan ik dan beter zeggen, ook aan mij, van papa, waarom doen we dat zo? Ja, omdat ik dat zo besloten heb. Ah, oké. Ja, omdat ik dat besloten heb. Dat is alles. Ik heb er geen andere reden voor, maar dat was een praktische toepassing. Ik moet leiderschap geven, iemand moet leiderschap geven en dit is mijn toepassing. Als ze ouder worden, wat zeg je, ja, dit is hoe ik het doe, of denk jij er anders over? Past dit jongens? Nou, als hij daar tijd voor had, dan werd het een dialoog. Waarom? Ik heb geen heilige huisjes. Ja, maar als hij bij me komt, ja, paps, ik heb gezondigd, wat moet ik nu doen? Tja, nou eens kijken, misschien heb ik hier wel een gedachte. Nee, als het gaat over zonde, berouw en inkeer. Dan is het een opdracht van Gods woord. Dan wordt het een exclusieve genoegzaamheid. Dat is het enige wat ik te zeggen heb en anders niks. Zie, ik denk dat we daar voorzichtig mee te zijn. Dat we in onze harten en in onze opvoeding en onze kinderen heel goed onderscheid moeten maken wat direct uit Gods woord komt, wat een deductie is van principes, een mogelijke toepassing die eruit voortvloeit, of gewoon onze eigen voorkeuren. Papa, waarom vind jij een witte auto mooi? Nou, dat is gewoon mijn voorkeur. Dat is belangrijk, mensen. Gods woord is een unieke genoegzaamheid. Mijn woord is waarheid, zegt hij. Ja? Nou, dan denk ik wel gauw, ja, maar dat is waarheid. Nee, maar dat wil eigenlijk zeggen, het is een exclusief iets. Ik heb geen waarheid in mij, jullie hebben geen waarheid in je. Het waarheid ligt altijd buiten ons. De genoegzaamheid ligt buiten ons. En dat vinden we in dat complete boek wat u in uw hand heeft of in uw handpalm. Exclusieve genoegzaamheid. Ik hoop dat het u helpt. Ja? Ik hoop dat het u helpt in uw denken. Maar nu komen we eigenlijk op het punt waar de grootste discussies over zijn. En dat gaat over de inhoudelijke genoegzaamheid. Ik heb eerst de progressie. Toen heb ik het compleet gemaakt. Dan heb ik het exclusief neergezet. En nu gaan we eigenlijk kijken wat daarin zit. Inhoudelijk genoegzaam. Over welke onderwerpen spreekt de Bijbel nu genoegzaam? Hier vinden we een groot verschil in het hele spectrum van de kerk. Spreekt de Bijbel genoegzaam over de schepping? En genoegzaam bedoel ik, spreekt hij daar genoeg over dat wij alle informatie hebben om te zeggen van en zo zit het. Is de Bijbel toereikend genoeg voor een boer om zijn werk te kunnen uitvoeren? Is de Bijbel even genoegzaam voor een tandarts als een theoloog? Nou, laat me eerlijk wezen, ik bedoel, er staat niet zo heel veel in over wat een tandarts doet als dentist. Er staat niet zo heel veel in over de Bijbel. Wat zijn taak, hoe die dat uit moet voeren in de zin van hoe die gaatjes moet vullen en wat voor stoffen dat die moet gebruiken. Dat vinden we heel weinig. Het spreekt wel redelijk veelvuldig over wat een theoloog moet doen. Er staat niet in hoe iemand een machine moet repareren. Maar er staat wel in hoe we kinderen moeten opvoeden. En daarom maken wij eigenlijk onderscheid. En ik denk dat het waardevol is om een onderscheid te maken tussen algemene inhoudelijke genoegzaamheid. Dat is een wat lange term, maar gewoon algemeen. Inhoud en specifiek. En algemeen is algemeen. En wat ik daarmee bedoel is dat ieder kind van de Heer voldoende informatie heeft om zijn rol, taak en werk op zo'n wijze uit te voeren dat hij God daarin kan eren. Dat is een belangrijk principe, hè? Een boer vindt genoeg in de Bijbel om te weten hoe hij doorheen zijn werk, zijn boerenvak, God kan eren. Een timmerman, die vindt daar niet in hoe die twee planken aan elkaar moet lijmen, hoe ze krom dat ze niet krom kunnen trekken. Dat vindt hij niet in de Bijbel. Maar hij vindt wel alle principes die toereikend zijn voor hem om zijn job als schrijnwerker zo uit te voeren dat God verheerlijkt wordt. Dat is een belangrijk punt. Want soms zitten mensen hierover te vissen en te doen en zeg maar. Ieder mens, ieder kind van de Heer vindt in de Bijbel exact voldoende om zijn taak, rol, werk uit te voeren op een wijze dat God verheerlijkt. De Bijbel is daar in algehele zin absoluut toereikend voor. Weten we dat nog? Psalm 119 vers 1. Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des Heren wandelen. Dat is algehele genoegzaamheid. Dat spreekt over voor iedereen. Op de werkvloer. Als inderdaad tussen de rest van de militairen staat, om daar inderdaad te staan in die mannelijke wereld met alle verleidingen die daarop zijn en alle vulgaire taal die er ongetwijfeld zal zijn, dat je daar kan staan en zeggen van, maar ik sta hier met het woord van God, ik kan wandelen rechtvaardig. alles is gegeven voor iedereen. In algehele zin. Geen specifieke aanwijzingen. Maar genoegzaam, toereikend. Voor iedereen, ook voor de huisvrouw. Voor de moeder die haar rol en taak opneemt om dat zo te doen dat het de Heer behaagt. Vindt ze genoeg, in algehele zin, in de Bijbel. De Bijbel spreekt niet over hoe ze haar huishouden moet runnen, wanneer ze de was buiten moet hebben en de wasmachine. Dat staat helemaal niet in de Bijbel. Maar alles wordt daar gegeven, dat ze het kan doen, dat de Heer verheerlijkt wordt. Oh, dat is fantastisch. Algemene inhoudelijke genoegzaamheid. Het is wat een theoretische studie vandaag. Hè? Maar het is feitelijk, wat ik doe, is een theologisch fundament neerzetten waar we straks op gaan bouwen. Als ik u niet leer om te vluchten naar de Bijbel, en als ik u niet laat zien dat de Bijbel waard is om te vluchten, en waarvoor en waartoe en wanneer u naar de Bijbel kunt vluchten, dan weet u niet wat u moet doen. Dus ik wil laten zien dat de Bijbel toereikend is om zoveel facetten dat u weet waar u heen moet vluchten. Nou, u weet het al, het antwoord, want wij heten Bijbelgemeente. Maar ik wil het ook uitleggen vanuit de schrift. Algehele of algemene inhoudelijke genoegzaamheid. De Bijbel spreekt over heel veel onderwerpen in algehele zin, in algemene zin. Ook over heel wat wetenschappelijke zaken spreekt het altijd waarachtige dingen. Het heeft over heel veel zaken iets te zeggen. Het is altijd genoegzaam in de algemene zin voor zijn kinderen om te weten hoe ze moeten leven. Maar er is ook een inhoudelijke, een specifieke genoegzaamheid. En dit is veel lastiger. Dit is de meest lastige. Want wat en hoe bepaal je nu of de Bijbel ergens genoegzaam in is of niet? Dat is geen eenvoudige. Want dan moet je dus studeren wat het onderwerp is. Je moet het onderwerp goed kennen. Wat voor onderwerp het ook is, hè? En je moet wel de schrift van begin tot eind doorgronden en doorspitten om te kijken wat er allemaal over gezegd werd. Om zo tot een gedachte te komen, is dit genoegzaam of niet? De Bijbel geeft zelf geen lijst aan en geen opsomming van waar over welke onderwerpen het genoegzaam spreekt. De Bijbel spreekt niet genoegzaam over het planetaire systeem. Ik ben blij met Hubble. Maar als het erover spreekt, zoals in Job, over de banden van de Orion en de Pleiaden, dan spreekt het altijd correct en waarachtig en juist. De wetenschap mag nog zo ver gaan, maar nooit zullen ze de Bijbel tegen kunnen spreken. Waarom? De Bijbel kan niet tegengesproken worden. De Bijbel bevestigt de bevindingen. Maar ik heb u gezegd dat de onderzoeken en de observaties altijd correct zijn van de wetenschappers, maar niet de interpretaties van de gegevens die ze verwezenlijkt of verworven hebben. Maar waar spreekt de Bijbel nu specifiek over? Eigenlijk kan ik heel veel dingen aanhalen waar de Bijbel ontzettend specifiek over spreekt. Wat denkt u van het karakter van God? En het wezen van God? Vertel mij een boek waar we meer informatie kunnen halen over wie God is dan de Bijbel. Dat dacht ik ook, het blijft stil. De Bijbel is het enige boek wat vertelt over de Vader, Zoon en Heilige Geest, de waarachtige God, die is. De Bijbel is er heel specifiek over. De Bijbel is heel specifiek over wie Christus is. Wat Christus gedaan heeft. Hij spreekt heel specifiek over wat de Heilige Geest is en wat hij doet en wat hij volbrengt en wat hij zal gaan doen. De Bijbel is heel specifiek en volledig als het gaat over de mensheid en zijn probleem. Zonde. Geen enkel ander boek kan ik daarover vinden. Niet alleen wat zonden zijn, maar ook de gevolgen die daaruit voortvloeien. De Bijbel is volledig genoegzaam. We hoeven maar de Bijbel te lezen en we hoeven ons niet te verwonderen over de wereld waarin we leven en wat er allemaal gebeurt. We moeten ons verwonderen dat het nog niet erger is. Als we weten waartoe de mens in staat is. Mensen in counseling kwamen bij mij zitten en die zeiden, Erik, je wil niet geloven wat ik meegemaakt heb. En dat je daar zit en zegt, ik geloof het bij voorbaat. Je bent niet een nieuw opgeleide zondaar met nieuwe dingen die Eureka-momenten hebben. Zo van, hier ben ik zelfs toe in staat. Maar nee. De omstandigheden zijn zo geregisseerd dat het er gewoon uitkomt. Dat zegt de Bijbel. Dat God in zijn genade ook begrensd door omstandigheden. Maar dat is toch wat je bij opvoeding ook doet. Je hebt grenzen waar je ze in laat lopen, zodat ze weten dat de zonde in hun leven en in hun hart niet blijft groeien. Dat waren de psychologen ook in de jaren 60 en 70. Die zeiden, halleluja, de vrije opvoeding, dat is het. Maar een aantal eerlijk zeiden van, na die tijd in de jaren 90, toen ze de gevolgen van de vrije opvoeding zagen, zeiden van, wat hebben we nu veroorzaakt? Want geen grens betekent dat ze dus grenzeloos verkeerd zijn gegaan. Wel, in Amerika hebben ze daar een stad van, die is een voorbeeld geworden. San Francisco. Het hoogste percentage homofielen van de wereld, geloof ik, bijeengevoegd in één stad. Ik heb het niet op cijfers, hè, maar dat staat hier onbekend in heel Amerika. De Bijbel is genoegzaam als het gaat over het evangelie. De oplossing voor zonde. Waarheen kunnen we anders? Daarin is de Bijbel ontzettend specifiek. En daarin kunnen we ook heel eenvoudig zeggen van, wel, daarin is de Bijbel inhoudelijk specifiek genoegzaam. We hoeven nergens anders heen om te weten wat het probleem van onze kinderen is. En na de preek van vorige week was dat het probleem ook alweer in hun hart. En alleen in hun hart. Welk boek gebruikt de Heilige Geest om naar het hart te gaan? De Bijbel. Volg de weg van de Heilige Geest en je weet welk boek je moet hebben. Dit is het enige boek wat de Heilige Geest bekrachtigt. Dit is het enige boek waar mensen wedergeboren door worden. Waar onze kinderen de Heer Jezus leren kennen. En waardoor ze inderdaad wederom geboren kunnen worden. Er is zo veel gedetailleerde informatie dat wij buiten de Bijbel niks nodig hebben. Efeze hoofdstuk 6 vers 4. We hebben hem gelezen. We komen daar later nog. Vaders staat daar. Vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op. In de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Nou, waar vinden wij de onderwijzingen en waar vinden wij de terechtwijzingen van de Heer, heel specifiek? In het woord. Meer heeft u niet nodig, mensen. We hebben geen nood aan technische informatie over neurotransmitters in de hersenen van onze kinderen. Al kan die informatie wel heel handig zijn en praktisch. Wij hebben niet, laat ik het zo formuleren, dat ik het goed mijn woorden weeg hier. Wij hebben geen nood aan technische wetenschappelijke informatie. Die informatie kan handig zijn en onze kennis van het fysieke lichaam van ons kind beter helpen doorgronden wat er mis is. Denk aan het autisme-spectrum-syndroom. Het is geweldig om de observaties daarvan te lezen en te weten hoe je zo'n kind moet benaderen en hoe die reageert in bepaalde situaties. Dat is oh zo praktisch. Maar wil je naar zijn hart gaan, dan is dat het enige boek wat kan helpen. Ik heb onlangs een fantastisch boek over gelezen, een moeder die dat opgeschreven had en die de Bijbel gebruikte. En vooruit de moeder was het grootste leerproces om het kind te doorgronden. Zie, dat is waarom wij de psychologie en de wetenschap ook omarmen. Maar als het gaat over elk kind, wat dat staat hier. Elk kind. Op te voeden in de onderwijzing en terechtwijzingen van de Heer. Dan hebben wij het woord nodig. Dan kunnen we daar niet omheen. Dan kunnen we daar niet omheen, mensen. De Bijbel is de enige boek dat een nood creëert voor een verlosser. Elk kind heeft een verlosser nodig. Alleen het woord van God is gericht op het hart. Alleen het woord van God, wat ik al zei, wordt door Gods geest gebruikt om een nieuw leven in een kinderhart te brengen en het daar te laten ontwikkelen. Is hij dan van zijn fysieke problemen af? Niet direct. Daarom was de preek van vorige week ook zo belangrijk om het fysieke, wat bij het fysieke gedeelte hoort en bij het hartgedeelte, om dat onderscheid goed te kennen. En we leven met grote compassie voor de fysieke problemen die er zijn in deze wereld als gevolg van de zondeval, want wij kennen ze maar al te goed. En daar zijn we met grote bewogenheid, kijken we naar, en dan hebben wij alle hulpmiddelen nodig die in deze aarde gegeven worden om dat goed te doorgronden in het licht van het woord van God. Maar het is Gods geest die het woord van God gebruikt om de harten te vormen en te veranderen. Dit is het boek. Het boek. Ik ga dus mee naar Psalm 19, de laatste woorden die ik vandaag wil lezen. Dit is het enige boek dat werkzaam is op het hartniveau. Daar moet de verandering plaatsvinden. Elk ander boek, elk ander gezag, alles wat buiten de Bijbel aangedragen wordt, kan alleen maar gedrag veranderen, maar nooit een hart. Psalm 19, vers 8 tot 12. En hier hebben we zo mooi die specifieke genoegzaamheid van Gods woord geformuleerd. Lees met mij mee. En elke keer gebruikt de schrijver hier een ander woord voor het woord van God. En hij begint met de wet. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Want ze geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht. O, ze verblijden het hart. Het gebod van de Heer is zuiver. Het verlicht de ogen. De vreze van de Heer. En dit is gewoon een andere omschrijving van het woord van God. De vreze des Heeren is rein. Zij houdt voor eeuwig stand. Zie, wij kunnen ons leven daarop bakenen. Waarom het houdt eeuwig stand? Als we bij God komen met de Bijbel in onze hand, of laten we het zo zeggen, als we met de Bijbel eenvoudig, nederig naar onze kinderen zijn gegaan om hen op te voeden met hetgeen wat we konden vinden, wat we begrepen, om eruit te leven, voor te leven, te onderwijzen, dan komen we niet beschaamd voor bij God. Dan komen we daar strompelend binnen en dan zeggen we, dan ben je nog dat je zegt, Heer, dat ik me zo weinig wist en zo weinig doorgrond, maar dat wist ik op dat moment. Ik ben ook in progressie, net als u, is dat niet? Soms zou je wel eens willen dat je Methuselem was. Die begon pas bij 150 jaar met kinderen of zo. Bij ons is het met 40 jaar, 45 jaar, 50 jaar zo'n beetje gedaan. En dan ben je 70 en dan denk je, nu heb ik het pas door. Maar dan staan de kinderen de deur uit. Ik ben nu beter toegerust met kinderen dan ooit tevoren. Dus we zijn ook in progressie. Maar alles is te vinden in Gods woord. En het is onze taak om u daarbij te helpen, want de vreze des Heeren is rein, ze houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heer zijn waarachtig. Met elkaar zijn ze rechtvaardig. Ze zijn begeerenswaardiger dan goud. Is dat het verlangen ook bij u wat de genoegzaamheid doet? Ik ga naar het woord van God. Ja, dan veel zuiver goud. Ze zijn zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. Het is zoveel waard, het is zo rijk, het is zo verzadigend en toereikend. Ja, dat er hier illustraties gebruikt worden zo van, dat vult mijn hart, dat vult mijn smaakpapillen, dat zet mijn voeten aan het dansen. Dat is meer waard dan alle rijkdom van deze wereld. Maar dan in vers 12. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. En in het houden ervan, in het houden van Gods woord, ligt een groot loon. Wie het woord van God gebruikt als vertrekpunt, als beginpunt en als eindpunt van zijn opvoeding, zal het loon zien. Als je in geloof naar de Heer gaat, dan is de Heer een beloner. Ja, we denken heel vaak van, ja, we kunnen onze kinderen niet bekeren en we kunnen hun niet opvoeden en we kunnen niet. Mensen, wat je erin stopt, komt eruit. En als je er maar genoeg in stopt, dan komt er ook vanzelf eens een keer iets uit. Ja, we hebben het hart niet in de handen. Als je dit erin stopt, dan is het toch heel eenvoudig, Heer, zegen uw woord in hun harten. We hebben zoveel beloftes, mensen. Mensen, in de Bijbel alleen vinden we alle woorden van God, die hij voldoende en noodzakelijk achtte. Hierin vinden we alles voor elke levensfase van de opvoeding van onze kinderen. Er is volledig toereikend en wij kunnen daaruit aanbieden alles wat nodig is voor de verlossing van onze kinderen, om hen volmaakt te leiden en toe te rusten, zodat zij volledig op Christus kunnen vertrouwen en hem vol overgave gehoorzamen. Dat is de belofte van Gods woord zelf. Mogen we dat ter harte nemen. Als we onze studies verder voortzetten. Zie je, het is belangrijk om aan de ene kant de Bijbelse wetens of de wetenschap in een Bijbels kader te zetten. Maar om ook de Bijbel in een Bijbels kader te zetten. Ik hoop dat het u verrijkt. En dat het u voedt. En ik hoop ook dat u, als u hier zit, als kind van de Heer Jezus, als u uw vertrouwen op hem geplaatst heeft, dat het uw hart mag voeden. En dat u mag gaan spitten in het woord. En daar de parels mag vinden om kinderen op te voeden. Als u ze gehad heeft, dan is er een volgende generatie die voor u zit. Gemeentekinderen. Fantastisch om te zien. En het mooie is, als we allemaal het woord van God hebben, dan zeggen we allemaal hetzelfde. En dan horen die kinderen en die denken van, lap, dat zei mijn papa nu ook. Mogen we dat als gelovigen doen, om met de Bijbel in de hand te zeggen, het is genoegzaam, Heer. Meer heb ik niet nodig. Hier staan mijn marching orders in. Hier staat mijn begin, mijn eind en daar kan alles uit vinden. Maar als u de Heer Jezus nog niet kent, dan is dat uw eerste zoektocht die u moet beginnen. Daarin vindt u een verlosser. Een verlosser die u wil verlossen van uw zonde. De zonde die u ook weet dat u ze doet. U weet dat liegen verkeerd is. U weet in uw geweten dat u niet volmaakt bent. Niemand van ons is dat. Als u uw zelfgenoegzaamheid aflegt en vlucht naar een genoegzame verlosser die alles voor u verworven heeft, vlucht naar hem. Kom tot hem. Zijn armen staan meer dan open voor een ieder die komt in berouw over zijn zonde. Die zich verootmoedigt voor de Heer en zijn vertrouwen stelt op Jezus Christus. Doe het vandaag, niet morgen, maar vandaag. Want als u sterft, is er nadien geen keus meer, alleen maar oordeel. Maar voel u welkom. Leg uw hoogmoed af en vlucht naar Christus. En u vindt hem in het genoegzame woord. Vader, ik dank u. Ik dank u dat wij uw woord hebben. Doorheen de eeuwen, Vader, heeft daar zoveel bloed voor gevloeid. Mensen zijn daarvoor op de brandstapel gegaan. Vertalingen zijn gemaakt. De mannen die achtervolgd zijn, die hun leven niet meer zeker waren, die geen dag rust hadden. Wij hebben het gekregen van u in onze handen. U heeft het niet alleen gegeven, u heeft niet alleen geïnspireerd, u heeft het niet alleen gekopieerd, Heer. U heeft het bewaard. Daarin, Heer, vinden we alles. 66 boeken. Geef ons dat verlangen, Heer, om daarin te spitten, om daarin ook te doorgronden wat we nodig hebben voor de opvoeding van onze kinderen. Heer, uw woord is genoegzaam als het gaat over de opvoeding van de kinderen. We hebben daarbuiten geen essentiële boeken nodig. Informatie die ons kan helpen om de kinderen beter te begrijpen. Ja, Heer, maar dat zijn maar hulpmiddelen ter ondersteuning van uw woord. Om het te vertellen, uit te leven, op het niveau van de kinderen te brengen. Heer, bewerk zo in onze harten dat hier een generatie van kinderen mag groeien en opgevoed worden, Heer, in de vrezen des Heeren, de terechtwijzing en onderwijzing van u, Heer Jezus Christus. Dan kan het niet anders, Heer, dan dat er grote zuilen in de gemeente komen te staan van mannen en vrouwen die godsvruchtig willen leven voor u, bekrachtigd door uw geest, geworteld in het woord. Het geschreven woord, waar ze het levend woord Jezus Christus in gevonden hebben. Mag uw geest dat zo bewerken doorheen onze gemeente, Heer, in Jezus' naam. En uit genade, Vader.